Altijd weer een bijzonder moment. Een foto, mijn groet. En voor deze dienst heb ik eens uitgezocht, wat is zo'n foto nou eigenlijk? En een foto is eigenlijk een uitspraak, een statement. En daarom is het eerste deel ook altijd een statement van wat we geloven. En het tweede deel een beschrijving van wat we van God ontvangen. En ons foto is onze hulp en verwachting. Is in de naam van de Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Hij heeft gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. En daarom, genade, barmhartigheid en vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde, door de Heilige Geest. Amen. Heere almachtige trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst komen we tot u. En zingen we u de lof en de eer aan aanbidding toe, die u waard bent. U bent de oneindig grote God die het heelal in uw handen houdt. En tegelijk bent u in de Heer Jezus mens geworden en naar ons toegekomen. Zodat wij weer met u mogen leven. En Vader, het is ons gebed voor deze dienst, dat we u door het woord, door de liederen, door alles heen mogen ontmoeten. En dat we als veranderde mensen van hier zullen gaan. En licht en zout mogen zijn in deze wereld. Heer, we komen hier naartoe met alles wat we meegenomen hebben aan gedachten. Misschien aan blijdschap. Misschien verdriet of teleurstelling. En Vader, we komen met dat alles voor uw troon, om het in uw handen te leggen. We bidden u, Heer, dat u onze harten en onze gedachten zult vervullen met uw vrede. Dat dwars door alles heen het allerbelangrijkste zal zijn dat u in ons woont door uw Heilige Geest en dat we daarom nooit verlaten zijn. Heer, heel speciaal denken we dan aan de eindexamenkandidaten. Heer, we danken u met hen die geslaagd zijn. We bidden u om leiding, om een goede vervolgstudie te gaan doen. Heer, maar ook voor hen die gezakt zijn, bidden we dat als er herkansingen zijn, dat ze van uw nieuwe moed en nieuwe inzicht ontvangen om er nog weer een keertje voor te gaan. Heer, voor de mensen die het laatste jaar opnieuw moeten doen, bidden we dat u zult laten zien dat dit jaar dan geen verloren jaar is. Maar een jaar wat misschien slechts anders is gelopen dan wij hadden verwacht. Maar Heer, dat het wel een heel rijk jaar zal zijn. Vader, en zo komen we voor uw troon en heffen we onze handen, ons hart, onze ogen op naar u. Verwachten we het alleen maar van u en bidden we u, Heer, dat u deze dienst zult zegenen. Dat u hier aanwezig bent en krachtig zult werken door uw Heilige Geest. Vader, zo bidden we tot u en danken u in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. Opwekking 618. Jezus, hoop van de volken.
Thank you.
Ik wil met u de Bijbel openen. En wel in Johannes 16. En daar lees ik vers 5 tot en met vers 15. En daar staat het volgende. Daar zegt Jezus, en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet van uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. En het tweede deel wat ik met u wil lezen is Colossenzen 2, vers 11 tot en met 15. En daar schrijft Paulus, in hem, in de Heer Jezus, bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En ik wil beginnen met te zeggen dat ik het weer een voorrecht vind om in jullie midden te zijn. Ik heb vandaag als thema, ik ben overtuigd. En mijn focus zal dus ook liggen op de drie overtuigingen Door de Heilige Geest. En die gedachten daarover, die zijn bij mij al wat ouder. Want in 2011 was ik op reis. Nadat ik klaar was met de universiteit, ben ik op reis gegaan naar mijn oud-oom in Nieuw-Zeeland. En ik was daar en toen studeerde ik aan Bijbelschool Philadelphia. En hij was lerend oudste in zijn gemeente. En de eerste zondag zijn mijn vader en ik gewoon mee geweest naar de dienst. Hij zei, dan kun je eens kijken hoe het gaat. En die zondagavond zitten wij samen aan de keukentafel en hij zegt, René, ik ben bezig met een boodschap over Simpson voor volgende week, maar het wil me nog niet zo lukken. Wil jij volgende week niet preken in mijn plaats? Ik zeg, nou, dat is goed. En ik was toen bezig met Johannes 3 heel veel. Hoe zit dat nou met geloof en wedergeboorte? En tijdens de voorbereiding kwam dit deel uit Johannes 16 daarbij. En toen kwam ik op een gegeven moment bij dat wonderlijke vers in vers 10. Van gerechtigheid, overtuiging van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En ik dacht, wat is dit? Hoe moet ik dit vers zien? En ik heb er een aantal dagen over gebeden en over bestudeerd. En uiteindelijk kwam ik uit in Openbaring 5, waar de Heer Jezus beschreven wordt als het lam van God, dat ons met zijn bloed gekocht heeft uit alle stammen, talen, volken en naties, om voor Gods troon te zijn. Met vrijmoedigheid. Dus toen is eigenlijk een heel deel van wat ik vanmorgen ga zeggen al geboren. En vanmorgen wil ik met jullie de hele preek in een beeld neerzetten, een heel praktisch beeld. En wel het beeld van een rechtszaak. En als je nou een rechtszaal hebt, wat voor personen zijn daar allemaal aanwezig? Roep maar eens wat. Wat voor personen zijn er in een rechtszaal aanwezig als een rechtszaak aan de gang is? De advocaat, oké. Okay. Een verdachte? Journalisten, oké. Okay. De officier van justitie, de rechter en de verdachte, die hadden we al, en de griffier. Heel goed, die had ik allemaal nodig. Want in de Bijbel wordt ook beschreven dat er een rechtszaak is. Ik ga het nu niet lezen, maar daarin is God de Vader de rechter, de Heer Jezus de advocaat, de Satan de officier van justitie, wij mensen de verdachte. En de Heilige Geest wordt er niet beschreven, maar die geef ik vanmorgen even de rol als griffier om allerlei zaken over te brengen. En hoe kom ik daar nou bij? Nou, in Johannes 16 hebben we gelezen dat de Heilige Geest zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dat woord overtuigen is in het Grieks elengo. En elengo betekent zoveel als een bewijsvoering voeren in de rechtbank. Vandaar. Dus de Heilige Geest gaat, als die bezig is met die overtuiging opbouwen, zal die allerlei bewijzen aandragen. Er staan nog een aantal andere belangrijke woorden in. Een van die woorden is zonde. In het Grieks hamartia. En hamartia betekent het doel missen, maar het betekent ook niet voldoen aan de norm. Er staat het woord gerechtigheid. Gerechtigheid is in het Grieks dikaiosune. En dat betekent voldoen aan de norm. En er staat het woord oordeel over de vorst van deze wereld. En het woord is crisis. En het woord crisis kun je ook vertalen met dat er een vonnis over iemand wordt uitgesproken. Is nog iets wat ik vooraf wil zeggen. Ik kom zelf uit een traditie, en ik weet niet of hier mensen zitten die daar ook uit komen, waarin deze drie overtuigingen op één hoop worden gegooid. Van zonde, gerechtigheid, oordeel, dat is één ding. Bam. Ik geloof niet dat dat zo is. En vanmorgen gaan we dat ontdekken. En de norm, ik heb al gezegd, hè, die kaiosune, voldoen aan de norm, hamartia tekortschieten ten opzichte van de norm. En die norm ligt vanmorgen heel erg hoog. Als we kijken in Matteüs hoofdstuk 5, vers 48, dat is het laatste vers. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, en dit is de norm. Wees u dan volmaakt. Zoals uw Vader in de hemelen volmaakt is. En hetzelfde wordt gezegd over de wet, over het woord van God in Psalm 19, dat het volmaakt is. Dus dat is de norm waar we het over hebben. En die drie overtuigingen van zonde, gerechtigheid en oordeel, die vallen eigenlijk in twee delen uit elkaar. Of van zonde, wanneer mensen nog niet de Heer Jezus hebben aanvaard, of van gerechtigheid en oordeel wanneer dat wel het geval is. En van vanmorgen moet je onthouden, je leeft onder één van de twee. Of nog, onder de overtuiging van zonde, of onder de overtuiging van gerechtigheid in combinatie met de overtuiging van oordeel. En ik ga dat met jullie uitwerken. De overtuiging van zonde. Ik zei al, dat zijn zij die de Heer Jezus nog niet hebben aangenomen. Want dat staat in Johannes 16. De overtuiging van zonde, omdat ze niet in mij geloven. En Calvijn die zegt in zijn commentaar dat dit slaat op de mensen die inderdaad de Heer Jezus nog niet kennen, het evangelie horen, en dat dan bij hen het besef geboren wordt dat ze een zondaar zijn en de Heer Jezus nodig hebben. Laten we even naar de rechtszaal gaan. We hebben een zaak. De verdachte heeft 300 euro gestolen. En dat is teruggevonden op zijn bankafschriften dat dat gestort is. Hij heeft geen advocaat. En hij wordt veroordeeld tot een jaar cel. Als wij zonder de Heer Jezus leven, dan zullen we nooit voldoen aan Gods maatstaf van volmaaktheid. Want in onszelf, laten we maar heel eerlijk zijn, zijn wij niet volmaakt en gedragen we ons niet volmaakt. Tenminste, ik niet. En als u dat wel doet, kunnen we nou ruilen? Dat u ons uitlegt? Niemand van ons is volmaakt. En als wij dan in die rechtszaak die God met ons voert geen advocaat hebben, dan is er een vonnis. En het vonnis is dat we dan zonder God de eeuwigheid zullen doorbrengen. En dat is wat de Bijbel de hel noemt. En dat is die eerste overtuiging. Een overtuiging van zonde. Dat als je de Heer Jezus niet kent, dat je merkt, ik heb hem nodig. Maar daar blijft het niet bij. Ik heb met jullie gelezen Colossenzen 2. Daar beschrijft Paulus namelijk wat er gebeurt, eigenlijk hoe je overgaat van die overtuiging van zonde naar de overtuiging van gerechtigheid. En ik wandel er gewoon eens even met u doorheen, door vers 11 tot en met vers 14. Want op het moment dat wij tot geloof komen in de Heer Jezus en ons aan hem toevertrouwen, dan gebeuren er een aantal dingen. In bijna één moment. En het is een proces waarbij we later begrijpen wat er nou eigenlijk allemaal precies gebeurt. Hij begint in vers 11. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dat noemt de Bijbel wedergeboren. En wat is dat dan? Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Nou, ik kan hier een hele Bijbelstudie over houden. Maar dat betekent zoveel als, jij maakt de keuze om jouw oude leven onder het beheer van de zonde en de Satan achter te laten, je daarvan af te keren en de Heer Jezus te aanvaarden als jouw Heer en Heiland. En op dat moment komt God in jouw hart wonen en vernieuwt jouw hart, komt met zijn Heilige Geest in jouw hart wonen en geeft jou nieuwe verlangens. Dat is in de notendop wat hier staat. Daar hebben wij een teken bij. Vers 12. U bent immers met hem begraven in de doop waarin u ook met hem bent opgewekt. Jullie hebben het allemaal regelmatig gezien hier, denk ik. Mensen die ondergaan en die weer opkomen. Het is een teken, een getuigenis dat ik besef dat God in mijn leven die besnijdenis zonder handen heeft gedaan. En hoe gebeurt het dan? Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Wanneer ik tot geloof kom, stel ik mijn vertrouwen op de Heer Jezus, op God. En dan zal God in mijn leven aan het werk gaan. Met dezelfde macht en kracht als waarmee de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. En aan zijn rechterhand heeft gezet. En daarom zal ons leven ook altijd veranderen wanneer wij tot geloof gekomen zijn. Omdat God met die kracht in ons leven zal werken. En wat is er dan nog meer gebeurd? En heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, je leefde nog in de overtredingen, daar wandelde je gewoon in rond en in je vlees, in je vleeselijke begeerte. En heeft u samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. Dat is ook iets wat er gebeurt wanneer we tot geloof komen in de Heer Jezus, dat onze zonden vergeven worden, worden weggewassen door het bloed van Jezus. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen, de aanklacht van de wet van God dat ik niet aan zijn normen heb voldaan. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. Er staat in Galaten 3 dat een ieder vervloekt is die niet blijft bij alles wat in de wet geschreven staat om dat te doen. Dat handschrift getuigt tegen ons als we de Heer Jezus niet kennen. Maar als we hem wel kennen, dan geldt dit. Dat hij, de Heer Jezus, dat uit het midden heeft weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dit is een fantastisch beeld. Dat handschrift staat dus eigenlijk zo tussen God en mij in. En de Heer Jezus heeft dat handschrift gepakt, heeft dat aan het kruis genageld en heeft het zo uit het midden weggenomen. En Paulus gebruikt hier een heel mooi Grieks woord, het Griekse woord hairo. En dat betekent inderdaad iets uit het midden wegnemen, maar dat betekent nog meer. Het betekent ook een kruis oprichten. Dus zeg maar, een kruis wordt opgericht. En zeg maar als een slagboom gaat het handschrift wat tussen God en mij in stond, met het kruis van de Heer Jezus mee omhoog en is de toegang vrij voor mij door het kruis van de Heer Jezus. En dit is wat er gebeurde in de overgang van overtuiging van zonde naar de overtuiging van gerechtigheid. De overtuiging van gerechtigheid is dus meer dan vergeving. Het probleem van mijn onvolmaaktheid wordt opgelost. Vergeving heeft namelijk te maken met het wegdoen van de schuld. Dan sta ik zeg maar op nul. Dan zijn misschien mijn tekorten weg, maar dan ben ik nog niet volmaakt. Maar die volmaaktheid die krijg ik doordat ik, zoals de Bijbel zegt, gerechtvaardigd word. Het volmaakte leven van de Heer Jezus wordt aan mij toegerekend alsof ik zo leef. Dat is hoe God mij dan ziet. En het bijzondere is dat de Heer Jezus, die is in Johannes 8 in discussie. In de buurt van vers 46. Is die. Dat is die in discussie met Joden die niet in hem willen geloven. En dan zegt hij in vers 46. In het eerste deel, wie overtuigt mij van zonde. En hij gebruikt precies datzelfde woord elengo. Eigenlijk zegt Jezus, nou laten we maar naar de rechtszaal gaan, zal ik me opstellen als verdachte. Stellen we God op als rechter, hebben we de wet als aanklacht. En dan bouw maar een bewijsvoering op dat ik schuldig ben, dat ik me niet gehouden heb aan alles wat de wet zegt. En ze hebben het niet gedaan. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus een volmaakt leven heeft geleefd. En hoe kan ik er nou zeker van zijn dat het leven van de Heer Jezus goed genoeg was voor God? We vieren er zelfs een feestje voor. Roep maar eens wat. Wat denken jullie is het feest van Gods goedkeuring over het leven en het werk van Jezus? Nee, een feest. Een feest dat we vieren. Ja, oké. Maar we hebben een speciale dag, 2 dagen. En dan vieren we feest, om daaraan te denken. Pasen, precies. Want wat gebeurde er met Pasen? De opstanding. De Heer Jezus stond op uit het graf. En je moet goed begrijpen. Dat staat volgens mij in 1 Korinthe 15, maar daar wordt een link gelegd tussen de dood, de wet en de zonde. En het komt hierop neer dat de dood, die heeft kracht door de wet, en de wet, die heeft kracht door de zonde. Dus als God de Vader nou de Heer Jezus heeft opgewekt uit het graf, dan zegt God de Vader, de wet heeft geen kracht over jou. Waarom niet? Omdat er geen zonde in jou is waarop de wet kan aangrijpen. En omdat de wet en de zonde geen kracht hebben, kon de dood hem niet vasthouden, zegt Petrus op de eerste Pinksterdag. Of in elk geval in die buurt. En dat volmaakte leven, dat wordt mij dan toegerekend. Dus die overtuiging van gerechtigheid is de basis van mijn vrijmoedigheid. Want niet alleen al mijn zonden zijn vergeven, maar ik ben volmaakt geworden in de Heer Jezus. Zegt Paulus ietsje eerder in Colossense 2, u bent volmaakt geworden in hem. En als ik dan zo volmaakt ben dat ik beantwoord aan de gerechtigheid van God, dan kan ik met vrijmoedigheid bij God binnenkomen. Laten we weer teruggaan naar die rechtszaal. We hebben nog steeds die verdachte. Hij heeft 300 euro gestolen. Maar nu heeft hij een advocaat. En die advocaat, die is ook nog een goede vriend van hem. En stel die advocaat die zegt, oké, ik ga de verdachte helpen. Nadat het vonnis is geweest, zegt hij, ik ga de verdachte helpen, ik betaal die 300 euro. Dan is de verdachte vrij om te gaan. Maar hoe lang duurt het voordat hij weer hetzelfde probleem heeft? Niet zo lang. Want hij heeft nog steeds geen rode cent. Dus die advocaat die gaat hem verder helpen. Die geeft hem een groot saldo op de bank en die geeft hem een baan. Zodat hij niet weer in diezelfde spiraal komt, niet weer in die problemen komt. En dat is ook precies de reden. Dat God ons opnieuw geboren laat worden en ons de gerechtigheid van de Heer Jezus toerekent. Zodat we niet weer het zouden verprutsen. En nog maken we fouten. Zeker weten. We worden hier niet in onszelf volmaakt, maar in de Heer Jezus volmaakt. En dat is de overtuiging waar ik uit leef. Juist in mijn leven, hier en nu, vandaag, de dag, waarin ik misschien wel 10 keer per dag om mijn snuffert ga. En er is nog een overtuiging. Namelijk die van oordeel. Ik heb al gezegd bij de overtuiging van zonde dat wanneer wij de Heer Jezus nog niet kennen, dat wij onder het beheer van de boze leven en onder het beheer van de gedachten van ons vlees. Dat zegt Paulus namelijk letterlijk in Efeze 2, vers 1 tot en met 3. En daar staat, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt. Je liep er gewoon in rond. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, overeenkomstig de wil van de Satan. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen verkeerden in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Dus wanneer we niet de Heer Jezus kennen, dan wandelen we rond in ons vlees, doen we wat ons vlees wil. En we denken misschien wel dat we vrij zijn, maar we zijn een slaaf van ons vlees. En ten diepste van de Satan, want we doen dan wat hij wil. Maar we hebben gelezen in Colossenzen 2 dat God het er niet bij heeft gelaten. Want er staat in vers 15 wat de Heer Jezus heeft gedaan. Daar staat, hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Hij heeft ze, om het zo maar te zeggen, in hun hemd gezet. Aan het kruis is de crisis, het vonnis over de Satan en zijn rijk uitgesproken. Is zijn macht gebroken. En dat is onderdeel van de verlossing die we hebben in de Heer Jezus. Namelijk dat wij niet meer onder beheer van de boze zijn. Dat we niet meer aan de begeerden van ons vlees hoeven te gehoorzamen. Dat de Satan geen enkel recht meer heeft in mijn leven. Omdat ik gekocht en betaald en gewassen ben door het kostbare bloed van de Heer Jezus. En daarom horen die overtuiging van gerechtigheid en die van oordeel ook bij elkaar. Want het werk van de Heer Jezus aan de kruis, zijn bloed en zijn overwinning, die zijn de basis van en mijn vrijmoedigheid richting God, maar ook mijn vrijmoedigheid in deze wereld, die wel nog steeds onder het beheer is van de boze. En deze overtuiging van oordeel is ook een perspectief van hoop. Namelijk, de Maranatha-dienst werd al aangekondigd, namelijk dat de Heer Jezus eenmaal terug zal komen. Hij zal de gemeente ophalen, hij zal terugkomen en aan het eind zal het oordeel er zijn waarbij ook de Satan in de hel geworpen zal worden en hij niks meer zal kunnen beginnen. Dat is onderdeel van deze overtuiging van oordeel. Dus we hebben drie overtuigingen gezien. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Ze vallen in twee delen uit elkaar. Van zonde, als je de Heer Jezus nog niet kent. Van gerechtigheid en oordeel, als je hem wel kent. En misschien moet je daar nog heel veel van gaan ontdekken. Maar misschien ervaar je ook wel van, ja joh, René, mooi. Maar ik ervaar die overtuigingen nog niet zo. Dan wil ik beginnen te zeggen, als je de Heer Jezus nog niet kent, neem hem dan aan. Ik heb dat zo'n 13,5 jaar geleden mogen doen. En ik heb nog geen dag spijt gehad. Ik wil niet zeggen dat dat altijd gemakkelijk is geweest. Maar het is absoluut de moeite waard om met Jezus te leven. En misschien ken je hem al wel en heb je echt zo, oh man, die overtuigingen. Poeh. Als ik naar mezelf kijk. En misschien is dat wel juist het probleem. Dat we veel te veel naar onszelf kijken. En alleen maar naar onszelf kijken. Maar niet verder kijken. Niet verder kijken dan onszelf. Niet kijken naar wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan. En wie ik mag zijn in hem. Voor mij is het enorm belangrijk om regelmatig die dingen, die brieven van Paulus te lezen. Om weer scherp te krijgen. Oh ja, dit is wie ik ben in de Heer Jezus. En daarom heb ik vrijmoedigheid. Niet omdat ik het er nou zo goed af heb gebracht. Maar om wat hij heeft gedaan. Maar het kan ook zijn. Dat als die overtuigingen zwak zijn in ons leven. Dat we een bepaald iets aan de hand houden. Iets waarvan we weten dat God het niet goed vindt. Want als ik iets aan de hand hou wat God niet goed vindt, geef ik direct een handje aan de boze. Gezellig samenlopen. Dan is die overtuiging van oordeel meteen weg. Want dan vind ik het eigenlijk niet zo'n probleem dat Satan in beheer is. En als ik dat blijf doen, dan zal mijn vrijmoedigheid eronder lijden. Want dan zal ook die overtuiging van gerechtigheid eronder lijden. Want de Heilige Geest is wel de Heilige Geest. En hij wil ons leiden dat we volop in die overtuigingen leven van gerechtigheid en oordeel. Maar hij voedt ons ook op. Hij voedt ons ook op om wat niet naar Gods maatstaven is in ons leven, om dat af te leggen. We lazen in Colossenzen 2 dat het de bedoeling is dat we het lichaam van de zonde van ons vlees uittrekken. In Colossenzen 3 zegt hij, leg die oude mens af. En alles wat je in je leven nog vindt aan oude mens, afleggen. Leugen, ongeremd boos worden, noem maar op, afleggen. Het kan zijn dat God daar met je over praat en dat je zegt van, ik vind dat nog niet zo belangrijk. Als dat zo is, dan wordt het wel moeilijk om die overtuigingen te ervaren. Ik bedoel, heel veel van u, ik zie een heel aantal ouders, denk ik. Als u kinderen hebt, u hebt altijd het beste met uw kinderen voor, ga ik vanuit. Maar als een kind nou stelselmatig niet wil luisteren, dan heeft het daar niet zoveel zicht op. Omdat je dat kind moet aanspreken op wat anders moet. En zo ook wij. Wij zijn Gods kinderen. God is onze Vader in de Heer Jezus. Hij voedt ons wel op. Dus als die overtuigingen in je leven heel zwak zijn, maar je kent de Heer Jezus wel, ga je leven dan eens na. Moet je scherper worden in je stille tijd houden? Moet je scherper worden in misschien een stukje onderwijs volgen? Of moet je misschien iets afleggen waar God misschien al heel lang geleden met je over gepraat heeft? Kijk er gewoon na. Want op grond van het werk van de Heer Jezus kunnen we wel steeds met vrijmoedigheid toekomen naar de troon van Gods genade. God ziet ons dan wel aankomen. Maar hij ziet ons niet aankomen. Hij trekt geen lang gezicht. Zelfs niet wanneer we met onze puinhoop komen. We hebben vanmorgen veel gezien. En het is mijn gebed dat we met elkaar kunnen zeggen: ik ben overtuigd. Niet van mezelf. In de eerste plaats. Maar vooral van het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan voor mij. En het werk wat God in mijn leven doet. Amen. Heer Almachtige, trouwe Vader in de hemel. We komen tot u. Om u te loven en te prijzen om wie u bent. Heer, wie is een God als u? Vader, we danken u. Voor uw woord, dat u vanmorgen weer met ons gedeeld hebt. Heer, en we danken u dat we in vrijmoedigheid met u mogen leven. Op grond van het werk wat de Heer Jezus aan de kruis heeft gedaan. Heer, en het is ons gebed dat die overtuiging van de Heilige Geest ons leven zal vervullen. En dat we krachtige getuigen van u mogen zijn in deze wereld. Heer, we danken u voor uw woord dat we via uw volk Israël hebben gekregen en we brengen hen voor uw troon. Heer, dat ook zij de Messias zullen leren kennen. We danken u, Heer, dat uw woord belooft dat die dag zal komen. Dat ze u zullen kennen als Messias. Heer, en daarom bidden we ook, Heer Jezus, kom spoedig. Amen. U mag ook de zegen van onze Heer meegeven. Dus als u wilt gaan staan om die te ontvangen, voor zover mogelijk. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de gemeenschap, de nabijheid, de overtuigingen van de Heilige Geest, die zijn met ons allemaal, totdat Jezus terugkomt, of wij naar Hem toe gaan. Amen. Zing ons slotlied, opwekking 770, Ik zal er zijn.
The truth of the Savior, I am the Lord.